Denk je wel eens, ik ben in de verkeerde eeuw geboren?
Oh ja, altijd. Daarom woon ik ook hier in Nederland. Want voor mij, het leven in Venezuela was, ik mist iets. Ik mist het verleden. Dus hier ben ik tenminste in het verleden, ergens.
Welkom bij Chroniek in Muziek, de podcast van Camerata Delft.
In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden en brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu.
Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. Deze podcast wordt gemaakt door twee muzici van Camerata Delft.
Ricardo Rodriguez Miranda.
En Lotte Beukman.
Laat je inspireren en reis met ons mee door Chroniek in Muziek.
Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast, aflevering 31. En zoals jullie misschien wel weten, zijn we sinds een tijdje een viermanschap. En dat vonden wij een mooie aanleiding om onszelf en elkaar eens even voor te stellen. En Lotte is al aan de beurt geweest, Imri is aan de beurt geweest, ik ben zelf aan de beurt geweest in de vorige aflevering, geïnterviewd door Imre. En nu ben ik, Wendy, aan de beurt om Ricardo de hemd van het lijf te vragen. Nou, daar zitten we dan aan mijn keukentafel in het Haagse met mijn stadsgenoot Ricardo.
Ja.
En ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat ik een interview doe in plaats van dat ik zelf geïnterviewd word. En Ricardo, jij zit hier tegenover mij. Out of the box denker, heb ik opgeschreven. Aha. Enthousiast. Ja. Een harde werker. Een creatief brein. Ambitieus. Hartelijk. En natuurlijk een fantastisch muzikus. Hij speelt gamba, klavecimbal, arrangeert, componeert. En is ook nog eens barokdanser. Dus een echte homo universalis. Nou, met zoveel kwaliteiten ben jij een van de drijvende krachten achter Camerata Delft. En het wordt hoog tijd dat wij jou wat beter leren kennen. Ricardo,
ja.
Jij bent oorspronkelijk niet Nederlands.
Nee, ik ben in Venezuela geboren, 52 jaar geleden.
Nou, dat zou je niet zeggen.
Ik woon hier sinds 1992.
Dus al meer dan de helft van jouw leven.
Inderdaad.
Ja. Hoe kun jij iets vertellen over jouw roots en ook hoe jouw muzikale ontwikkeling daar begonnen is?
Bij mij dacht ik, het is heel natuurlijk gegaan, want ik had een oma die piano speelde. En toen ik echt een kleinkind was, was ik meteen geïnteresseerd in klassieke muziek. En mijn oma vroeg me een keertje of ik wilde piano leren spelen. Ik heb niet eens moeten denken. Ik heb meteen ja gezegd.
Leuk.
En dan dus aan het beginnen. Ik had ook heel veel tijd met mijn oma meegemaakt. Dus we hadden bijna iedere dag pianoles.
Ja. Oh echt? Want je hebt ook les gehad van je oma?
Van mijn oma, iedere dag.
Grondbeginselen van het muziceren.
Ik kwam uit school en dan zo een beetje lunchen en dan een beetje uitrusten. En dan rond de 3 uur, ze vroeg of ik mijn pianoles wilde.
Leuk. Wat woonden zij dan bij jullie?
Nee, ik ging bij haar. Dus na de school, ook niet ver weg van waar zij woonde en waar ik woonde. Maar ik ging meestal bij haar, de middag. Bij haar zijn gewoon. Het was makkelijker voor mijn ouders. Wow. Werkende ouders dus.
Dus jij had, zo vaak les als je maar wilde.
Wat
een luxe.
Wel, het was dubbel. Want kind, hè. Dus het was een pianoles. En hij was heel leuk. En ik wilde heel vaak piano spelen. Dus ja.
En jullie hadden thuis dan ook een piano staan?
Nee, niet bij mij niet.
Niet bij jou?
Nee, alleen maar met mijn oma.
Oké, jeetje. Dus je had je docent ook eigenlijk altijd aanwezig tijdens het studeren.
Ja, maar ze zei een keertje dat ik moest een keertje ophouden met piano spelen, want ik wilde alleen maar piano spelen. En zei, ik moet echt naar buiten gaan spelen in plaats van piano gaan spelen.
Oh, echt? Oh, wat grappig. Ja. En wat speelde je dan? Wat voor muziek?
Ik wilde meteen Bach spelen. Bijvoorbeeld dat preludium. Want mijn grootmoeder speelde voor mij dat preludium in Fuga van Bach. En daar kwam ook de, zeg maar, de smaak voor de piano. Want ze ging voor mij spelen. En daarna heb ik ook weer gevraagd nog een keer. En nog een keer. En ik was echt zo fanatiek dat ik heb een cassette recorder gekocht of gekregen. En dan heb ik haar opgenomen om nog een keer te luisteren. En nog een keer te luisteren. Want ik was meteen gek op de muziek, ja.
Oh, wat bijzonder. Ja. Wat tof. Wat leuk. Nou, dat is dan wel meteen een heel goed bruggetje naar het eerste muziekfragment wat jij hebt uitgekozen.
Ja.
Kun jij het inleiden?
Het is het preludium 2 en fuga 2 uit de Voltemperiator klavier van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Gustav Leonhardt in de jaren, ja, weet ik niet, het is een oude opname, maar een heel mooie opname van dit preludium en fuga.
Laten we ernaar gaan luisteren. Ja, en nu horen wij een hele mooie opname van Bach op klavecimbal.
Ja.
Terwijl jij net vertelde dat jij pianoles kreeg van jouw oma.
Maar mijn oma wist ook over het klavecimbal. Dus ik ging ook met mijn oma naar concerten, klavecimbalconcerten toevallig.
Want dat leefde dus wel, zeg maar, die, die oude muziek
wel
in tegenstelling.
Weinig, tot... maar wel aanwezig. Wel veel concerten en mensen die oude muziekinstrumenten speelden.
Oké, historische instrumenten.
Precies.
Ja, en wanneer kwam dan bij jou dat moment dat je dacht, hey, dat is allemaal leuk zo'n piano, maar wat is er eigenlijk nog meer?
Ik denk toen ik naar het concert van La Camerata de Caracas ging. En ik was nog een kind. En ik vond het grappig dat er bestond muziek voor Bach. Dus muziek ouder dan Bach voor mij was. Weet je, dat is
Bach was het
onmogelijk. En dat is, ja, dat is misschien alleen maar grappig. En ik ging naar het concert. Ik heb mijn moeder gevraagd om daar naar het concert te gaan. En het was een grote verrassing. Omdat het concert heb ik ook nog oudere instrumenten gezien. De viola da gamba, blokfluiten, kromhoornen, harp. En ook oudere muziek. Inderdaad, oudere muziek dan Bach. En ook in het Spaans.
Ja.
En voor mij was echt een... mind-blowing, want ik dacht, weet je, het is grappig dat oudere muziek dan Bach bestaat, maar ik was eigenlijk aangenaam verrast.
En op welke leeftijd hebben we het dan nu over?
Ik denk, voor mijn, misschien niet eens 10.
Jeetje.
Ja.
Dat is wel, denk ik, toch ook wel, ook voor daar wel bijzonder, dat je als zo'n jong kind wel meteen gepakt wordt door dat soort muziek.
Ja, ja.
Want ik weet niet hoe dat voor jou...
Nee, het was eigenlijk een soort betovering. Het was echt een betovering. En ik denk het feit dat toen was het heel moeilijk te krijgen. Weet je zo, het was een concert. En opnames waren heel moeilijk te krijgen.
Mm, ja.
Dus gelukkig had ik een fantastische cello-leraar. Ik heb eigenlijk niet over de cello gesproken, maar ik ging met mijn grootmoeder veel naar concerten. En concerten van orkest, gewoon grote orkest. En toen zag ik voor het eerst de cello. En dan dacht ik wil cello spelen. En een jaar daarna ging ik naar dat concert met oude muziek. En toen zag ik voor het eerst de gamba. Dus eerst de piano, daarna de cello en uiteindelijk de gamba. Dus voor mijn grootmoeder, 3 instrumenten waren echt te veel. En voor mij ook een conflict, want ik dacht, nou, ik voel dat ik alleen maar groei in de muziek en ik moet wel mezelf een beetje beperken. En ik heb inderdaad mezelf een beetje beperkt in de positieve zin, want ik wilde mij concentreren in de oude muziek.
Mm.
Dus ik heb wel piano en cello gestudeerd, maar heel veel Bach gespeeld. En ook zelf en William Byrd naar de pianoles meegenomen bijvoorbeeld. En dan de pianolerares dacht, oké, omdat je het wil. Maar meestal was eigenlijk Beethoven of Czerny of Chopin de gewone dingen.
En wanneer ben jij dan echt overgestapt? Want je moest op een gegeven moment ook wel iemand hebben die jou ging leren cello spelen en viola da gamba ging spelen.
Juist, ja. Dus mijn eerste cello-leraar was een heel lieve man. En hij zei een keer over de viola da gamba. Dat bijvoorbeeld viola da gamba wordt men gespeeld zonder dat pik of zo van de moderne cello, weet je dat?
De pin?
Ja, de pin. Dus toen de pin, toen dacht ik, wauw. Het wordt zo gespeeld en de viola da gamba en ook backhand of op een andere manier.
En dat je de strijkstok
precies, op een andere
vasthoudt.
Manier. En toen dacht ik als kind, fascinerend. En hij zei, ik heb een opname voor je, als je wil. En hij heeft de volgende les een opname eigenlijk, ik dacht, er waren misschien 10 LP's. Of zoiets van een Nederlandse groep, Syntagma Musicum van Amsterdam.
Syntagma.
Ja. En daar heb ik als kind ook naar geluisterd. Af en toe heel moeilijk, want ik heb ook echt vroege middeleeuwen muziek eigenlijk. En dat was voor mij wel een beetje zwaar, maar ik heb het naar geluisterd. Echt, ik heb het naar geluisterd. En wat ik zei, het was moeilijk om muziek te vinden, instrumenten te krijgen.
En ook inderdaad labmuziek.
Moeilijk,
ja,
heel moeilijk. Dus ik denk de betovering, het willen hebben was nog sterker. Dat heeft er wel ook geholpen in de zin van het zoeken. Een hartochtige zoektocht of zoiets.
En wat dan... Ik vind het toch fascinerend, want je bent dan nog zo jong. Dan heb je toch al zo'n sterke voorkeur, hè? Ook voor die oude muziek, maar ook voor instrument gamba. Wat kan de gamba dan? Wat zegt de gamba wat geen enkel ander instrument dan kan zeggen?
Ik denk de gamba was uiteindelijk een soort zom van omstandigheden met de muziek. Voor mij de gamba is een beetje de piano, want de piano is een harmonisch instrument. En het is ook de cello, omdat het register is vergelijkbaar. Maar de cello is ook een bas en een melodisch instrument. Dus ik denk de gamba is de samenvatting van wat ik ben, van wat ik wil in de muziek.
Oh, wat mooi, ja. Dus jij had als kind en als puber geen popidolen, maar jij was fan van oude muziekensembles.
Ik was heel... Echt met bijna een idee fix met oude muziek. En ik had niet zoveel opnames, maar de paar opnames die ik had, ik draai ze echt grijs. Echt heel veel. En wel, straks gaan we wel over ABBA spreken, maar ABBA was de enige groep die ik eigenlijk toeliet.
Ja. Nou, daar wil ik straks wel alles over horen. Ja, maar wat ik nu dan inderdaad van jou zou willen weten, is het dan, had je dan ook in die tijd al het idee van, nou, als ik later groot ben, dan ga ik professioneel gambist worden en dan ga ik bij dat ensemble spelen? Of was dat nog een soort van iets wat onbereikbaar leek?
Nee. Was wel moeilijk, want ik was een kind en daarna zat ik in de puberteit. Ik moest ook naar school gaan en ik had ook strenge ouders. Dus de muziek was altijd een beetje voorzichtig met te veel spelen en misschien minder aandacht op school. Dus toen ik meerjarig was, was ik heel blij, want dan van mijn vader moest ik beslissen. Dus ik ben natuurlijk zeker geweest en besloten om muzikus te worden. Maar ik denk de muzikus sinds ik een kind ben.
Ja, dat denk ik ook. Dat zat gewoon kennelijk al zo in jou verankerd.
Ja.
En wat is dan bijvoorbeeld een groep waar jij enorm tegenop keek? Of waar je heel graag onderdeel van wilde zijn?
Veel groepen eigenlijk. Heel veel groepen natuurlijk. Het begon met die groep in Venezuela, La Camerata Renacentista de Caracas. Maar daarna kwamen er andere groepen, ook de groep van Jordi Savall, Experience 20. En David Munro, ook natuurlijk heel, heel belangrijk in mijn leven. En als bijna een leraar, want eigenlijk de opnames waren een beetje de leraars. Zo moet je spelen, zo klinkt een instrument, zo... Dus daar waren we een beetje...
De pioniers. En zeker daar, denk ik. Oké, nou, het lijkt me leuk om eens te gaan luisteren naar een van die ensembles die jou zo gevormd hebben als muzikus. Kun jij iets vertellen over La Negrina?
La Negrina is een van de stukken die ik ook... Was ook echt zo verrast toen ik dat hoorde. Het is in Spaans. Ik kon echt letterlijk... ieder woord verstaan, maar in dat 15e eeuw harmonie, renaissance muziek en heel goed geschreven door deze componist Matteo Fletcher. En wat ik zei toen de oude muziek was bijna onbereikbaar en de concerten waren de enige bron waar jij dan de mogelijkheid vond om deze muziek te kunnen luisteren. En ik denk, de mooiste herinneringen eigenlijk van die tijd eigenlijk.
Wauw, nou dat willen we allemaal wel eens horen, denk ik. Laten we gaan luisteren naar La Negrina.
Oh.
Ja, Ricardo, speel je nou eigenlijk zelf mee met deze opname?
Ja.
Wauw. Ja, dus het ja, is je dus... gelukt om bij jouw ja. favoriete groep...
Zeker. Het was ook een fantastische tijd in de, toen ik in La Camerata Renacentista de Caracas speelde. En
bestaan die, ze nog eigenlijk?
Ja, ja, ze bestaan nog.
Leuk.
Ja, met moeilijkheden, maar ze bestaan nog. En, maar altijd heel moeilijk. Moeilijk, Venezuela is ook een, niet alleen maar een arm land, maar bijvoorbeeld snaren zijn echt, echt zo duur. Daar kan je echt bijna niet aan denken. Dus het is altijd moeilijk geweest. Ook toen ik daar woonde, bijvoorbeeld snaren voor de viola da gamba waren echt heel moeilijk. Ik moest een keertje snaren van de harp uitproberen eigenlijk. Om een oplossing te kunnen vinden voor de snaren.
Jeetje.
Maar deze opname heb ik met La Camerata opgenomen toen ik hier al woonde. Dus ik was in Nederland 5 maanden. En ik kwam eventjes op bezoek. Na 5 maanden hier in Nederland. En we konden wel een paar stukken opnemen. Met
wat
La Camerata.
Leuk. Wat mooi. Ja, want daar wilde ik inderdaad ook naartoe. Op een gegeven moment ja, kom je er toch achter dat het daar vrij beperkt is wat je dan nog kunt leren. En toen heb jij waarschijnlijk besloten om naar Europa te komen en je verder te ontwikkelen als muzikus. En zeker je te bekwamen in die oude muziek. Wanneer was dat ongeveer?
Ja, toen ik klaar was met school. Ik heb misschien nog een paar maanden, niet eens een jaar gewacht. En dan had ik het plan om in Basel, in de Schola Cantorum Basilensis, te gaan studeren. En hier in Den Haag, waar toen waren die twee plekken voor oude muziek in de wereld eigenlijk. En ik ben hier toegelaten in Den Haag. En dan ging ik bij de klas van Wieland Kuiken studeren. Dus ik ben heel blij.
En hoe oud was je toen?
Ik was 19. Was ik 19, ja.
Ik vind dat altijd zo... Ik bewonder dat altijd zo. Dat je op zo'n jonge leeftijd dus besluit om eigenlijk alles achter je te laten. Je familie, je vrienden. Alles wat je daar hebt opgebouwd. En dan hier een totaal nieuw leven te beginnen. Vind ik zo dapper.
Het is wel zo, maar het is zeg maar de kracht van het willen doen of de muziek is zo sterk dat, en zo jong, dat denk je echt niet aan.
Nee, dus nee, die drive, die innerlijke motivatie was zo sterk. Ja, en nou ja, kennelijk heeft dat daartoe geleid. Ja. En gelukkig maar, want anders hadden wij hier nu misschien niet gezeten.
Nee, ik ben ook heel dankbaar. Ja, zeker.
Dus jouw tijd op het KC, Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Ja.
Kun je daar, wat was dat voor tijd? Wat voor
bijzonder, bijzonder. Je... Want ik vond eigenlijk het conservatorium niet echt een muziekschool. Ik vond het eigenlijk meer een soort netwerk. En dat voor mij was een klein beetje een teleurstelling. Ik was eigenlijk meer, ik had meer de verwachting, een beetje à la Schola Cantorum. Een huisje. Een oud huisje. En dan iedereen aan het musiceren met de viola da gamba consort en de renaissance. Nee, het was eigenlijk heel beetje eenzaam en kaal. En heel veel studeren. Ook discipline moeten vormen. Oh, ja, weet je, het is een goede school. Dus men moet wel een bepaald niveau hebben. Weet
ja,
je?
Om daar te komen überhaupt.
Sowieso, en dan ook het volhouden. Dus het is geen prima, maar wel een, iets anders, iets serieuzer. Minder kneus, minder huiselijk, meer business.
En je had meer gehoopt op samenspel.
Ja, en dat heb ik zeker gedaan. Maar misschien niet zoals ik verwachtte. En ik moet eerlijk zijn, de tijd met Wieland Kuiken is voor mij heel echt de essentie geweest. Dus ik ben eigenlijk, ik heb geen, ik vind het fantastisch hoe is het gegaan. Dus geen slechte gevoelens met netwerk of de school. Nee, tegendeel. Ik vind het echt prima.
Geen spijt.
Geen spijt. Nee. Helemaal niet.
gelukkig maar. Ja. Ja. En je hebt inderdaad natuurlijk ook... je ontmoet de mensen die later ook je collega's...
Precies,
die
heel veel, nog steeds. Ja. Ik vind het nog steeds heel fantastisch. Eigenlijk het idee vooral vind ik eigenlijk heel fijn. Want uiteindelijk, het zijn een grote familie. Zo zie ik het.
Ja, ja. Zijn er ook nog veel mensen uit die tijd waar je nu nog steeds mee werkt?
Nou, weinig, maar ik zie wel een paar. Gisteren toevallig één. Ja. Niet spelend, maar wel met het klaversymbool bezig.
Ja, dus, ja. Want de volgende opname waar ik graag naar zou willen luisteren, dat is ook een opname van jou persoonlijk. Ja. Hè? Dat is Le Labyrinthe uit het vierde boek van Marin Marais.
Ja.
En het is een opname uit de vroege jaren 2000. En het is met een klaversinist, Alessandro Santoro, die je kent van het conservatorium.
Ook, hij heeft ook inderdaad in het conservatorium gestudeerd. En echt fantastisch.
En Marais is natuurlijk dé componist. Dat natuurlijk is gamba muziek.
Ja, en Marais is ook ook een meester. Een meester voor de gamba en ook van de expressiviteit van de barokmuziek, dans. Dus daarom heb ik ook Marais gekozen. En ja, ik speel Le Labyrinthe, ook heel, heel toepasselijk voor het leven. Want we gaan van een toonsoort naar een andere toonsoort. En dan is het even zoeken. En ik vind het nog leuker te gaan zoeken met de viola da gamba.
Nou, ik ben benieuwd. We gaan luisteren naar jou en naar Alessandro Santoro. Le Labyrinthe, het doolhof.
Juist.
Jij refereerde al aan dat dat een soort metafoor voor het hele leven is.
Ja, en ook het eindigt in een mooie dans, een chaconne.
Ja, want vertel eens even over dans gesproken.
Oh
want
ja.
Blijkt je ook al te kunnen.
Het was ook precies hetzelfde zoals de oude muziek. Ik dacht, weet je, ik ga kijken hoe de mensen hebben gedanst. Omdat ik het heel grappig vond. Ik vond het heel grappig om een soort terug in de tijd te gaan of zo.
Mm-hmm.
Dus toen was ik ook heel jong. En ik heb wel een paar voorstellingen gezien of programma's op de televisie. En daarna had ik echt de mogelijkheid om les te krijgen. En dan ging ik alleen gaan oefenen en studeren. En
dit was al in Venezuela?
Nee, hier.
Hier? Oké, okay. Dus ja. Dat was wel, je was al iets, was ouder dan 19.
Ik was ietsjes ouder dan 19. Ja. Wel, de interesse was vroeger, in Venezuela. Ja. Maar daarna, hier kan je ook de bronnen ook makkelijker vinden.
Ja.
In de bibliotheek.
Ja, daarom komen toch veel mensen van over de hele wereld. Zeker. Als ze oude muziek willen studeren, natuurlijk naar Europa.
Ja, ja. Ja. En de mensen die weten zulke dingen, wonen ook hier in Europa.
Ja, ja, precies. Dus,
Nee, heb ik met vrouw hier in Den Haag, ook Maria Angat Gauer, veel geleerd. Niet bij dansen, maar ook heel veel bij begeleiden. Dus ik heb de dansers vaak begeleid met de piano. Dus ik zag hoe ze hebben gedaan en wanneer hebben ze ook niet goed gedaan. Want barokdans is precies zoals de muziek of solfège. Het is eigenlijk precies in de muziek. En dan, sommige dansers waren niet op het juiste tempo of juist niet samen. En dan, daar heb ik ook heel veel geleerd.
Mm-hmm. Ja, plus dat natuurlijk heel veel oude muziek bestaat uit oude dansvormen. Dus ook als er niet op gedanst wordt, is het toch heel erg fijn als je weet wat die dansen precies zijn. Wat voor karakter zo'n dans heeft. En dus ik kan me voorstellen dat het in het musiceren ook heel helpend is om,
zeker,
om zelf te kunnen helpen dansen.
En ook te beseffen dat ik een instrumentalist ben. Want eigenlijk dansmuziek is puur instrumentaal. Eigenlijk, dankzij de dans, is instrumentale muziek ontstaan. Dus ik dacht een keer in mijn leven, ik ga echt te ver met mijn ambities. Ik heb het echt gezien dat eigenlijk de dans heeft me weer teruggebracht naar de gamba, naar de instrumentale muziek.
Ja. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ja. En het was vroeger natuurlijk in de 17e eeuw ook heel gebruikelijk dat muzici ook al die dingen konden.
Dat ook. Dat is ook een mooi aspect die ik ook in geloof, inderdaad. Dus ik probeer zoveel mogelijk van ook, zeg maar, zonder iets willen zijn, maar oké, als ik dat kan, dan ga ik dat doen.
Ja. Ja, precies. Denk je wel eens, ik ben in de verkeerde eeuw geboren.
Oh ja, altijd. Daarom woon ik ook hier in Nederland. Want voor mij, het leven in Venezuela was, ik mist iets. Ik mist het verleden. Dus hier ben ik tenminste in het verleden, ergens.
Als je jezelf nu zou moeten omschrijven, zou je je dan meer een 17e eeuwse Europeaan voelen? Of een Venezolaan?
Ik weet het niet. Meer iemand van het verleden, ook van de middeleeuwen. En veel van, zeg maar, van de tijd. Ook van de Romeinen. In Venezuela, Venezuela denk ik heeft me wel de een soort frisse blik voor de geschiedenis. En want Venezuela is ook een jong land, dus wel veel geschiedenis, maar niet zoveel als Europa bijvoorbeeld. En dan veel tradities zijn in Venezuela minder oud. En dan heb je, ik denk meer, wat ik zei, een frisse blik aan wat geschiedenis betreft.
Uh-huh. En als je nou met iemand uit het verleden, die al niet meer leeft, één avond aan tafel zou mogen zitten, wie zou het zijn?
Dat is een mooie. Met wie? Wauw. Ja, het is een moeilijke vraag, want ik wil, denk ik, met heel veel componisten.
Okay.
Met heel veel
Noem
componisten.
Noem er eens een paar.
Nou ja, van begin met Guillaume de Machaut en daarna.
Wat zou je van hem willen weten?
Van hem alles.
Alles?
Ja, alles. We gewoon een keertje spreken over, want onsterfelijkheid van de schoonheid bijvoorbeeld. Of mystiek gesprek.
Oké, en met wie zou je nog meer aan tafel
Guillaume de Dufay ook, zijn muziek. over zijn concept van harmonie. Met Claudio Monteverdi ook.
Ja, daar zou ik dan wel heel zeker graag bij willen zijn, ja.
Händel, Bach. Heel veel componisten. Met een paar dichters, maar veel, veel componisten.
Leuk, ja. Konden we maar zo'n teletijdmachine maken, hè? Dat zou toch fijn zijn. Oeh, wat zouden we dan een hoop wijzer zijn.
Oh ja.
Want ja, met oude muziek is het toch ook altijd maar een beetje... We weten natuurlijk dingen over de historische uitvoeringspraktijk. Maar er is ook toch een hoop wat we niet zeker weten. Dus we moeten het ook maar gewoon doen met onze eigen invulling van dingen. En ik denk wel eens, wat zou nou echt het tempo geweest zijn wat een componist in zijn hoofd had... Of hoe zou die nou dit echt gewild hebben? Maar ja, we weten het niet. Dus we moeten het maar van onze eigen...
We weten het niet, maar we weten ook misschien een klein beetje wel.
Tuurlijk, er zijn dingen die we weten, ja. Maar...
Dus dat bedoel ik. En dan het belangrijkste is dat wij het mooi vinden. En dat wij dat die schoonheid willen ook uitstralen.
Zou jij jezelf een puritein noemen als het gaat om de uitvoering van oude muziek?
Klein beetje. Jazeker, een klein beetje.
Jij schuilt het ook niet om arrangementen te
maken. Daarom. Maar ik respecteer zeg maar de structuur van de muziek.
Ja.
En wat ik doe is misschien wel een beetje spelen met de klank. En niet vergeten dat...
Aanpassen aan de bezetting.
Precies. En ook al aan het publiek.
Ja.
Aan het publiek. Zeg maar, op een of een andere manier wil ik zeg maar, in de laatste tijden de muziek die ik van hou, zeg maar... dichter bij het publiek brengen.
Ja, dat is ook wel mooi, want dat is natuurlijk een beetje ook de missie van ons ensemble.
Inderdaad, dus daarom de concerten zijn, we hebben toelichtingen of een beetje theater of wel iets dat, het is niet alleen maar muziek. En dan denk ik de muziek wordt beter gewaardeerd of... met meer geduld naar geluisterd.
Ja, mooi. Ja, het is denk ik dat je meer context geeft aan muziek, waardoor het beter begrepen wordt en waardoor mensen inderdaad meer bereid zijn of openstaan om die muziek tot zich te nemen of zo.
Ja, ik zou wel jammer vinden dat ze zijn naar een concert van ons gekomen en toch gezegd dat, ik vind alleen maar noten of het was heel lang. Nee, dat wil ik niet. Nee. Ik wil graag dat mensen zeggen, wat een mooie muziek. Wat aangenaam. En dat is eigenlijk wat ik wil.
Als iemand die jou nog nooit heeft horen spelen.
Aha.
En die hoort jou voor het eerst spelen. Wat hoop je dan dat die persoon... meekrijgt wat hij voelt, wat hij...
Het hangt af met welk instrument, maar bijvoorbeeld met de gamba, dat de klank, tenminste, dat de persoon de klank mooi vindt. Want de stijl, wie weet mensen van de stijl van de gamba. De gamba is een raar instrument. En dan bij de klank, tenminste, mensen hebben wel een idee.
Ja. En wat voor snaar wil jij raken dan bij mensen?
Nou, wat ik zei, met de klank, de snaar van het gehoor. En daardoor, dat weet je zo, dat er ontstaat een reactie van... Ja, ik wil nog een keer, ik wil nog meer naar luisteren.
Ja. Ik heb zelf altijd als ik gamba hoor... Dat het heeft een soort van... Ja, het snijdt bijna door je ziel of zo. Het heeft een soort enorme melancholie. Dat voel ik ook al wel met cello bijvoorbeeld. Maar met gamma nog veel meer. Het lijkt alsof daar nog gewoon een laag onder zit of zo. Het heeft iets pijnlijks, maar ook iets suave.
Aha, ja zeker. Ja. Ja, daarom zeg ik de gamba, tenminste van de barok instrumenten, is een van de meest expressieve. En daarom,
ja.
Marin Marais heeft dat ook zeg maar, in zijn muziek geschreven, echt symbolen geschreven voor de expressie. En ja, misschien meer voor de techniek, maar dan een techniek die te maken heeft met met een intentie. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een accent in een dissonans op een dissonans. En dat is wat je zegt. Ja, een soort pijn.
Schrijnend, ja. Ja, begrijp wat je bedoelt. Ja. En jouw eigen, hoeveel gamba's heb je eigenlijk?
Ik heb twee gamba's, allebei zevensnarige. De ene is een kopie van Collichon en de andere gamba is een, is geen kopie. Is ook hier in Nederland gemaakt bij Geesje Liedmeijer in Horssen. En zijn allebei heel bijzonder voor mij. Zijn allebei bijzondere instrumenten.
En als je dan een instrument uitzoekt, waar zoek je dan naar? Als je een karakteromschrijving van een van jouw gamba's zou moeten geven, wat is dat dan voor karakter?
Ja, weet je, dat ik hoor dat niet echt de melancholische. Misschien ben ik zo melancholisch dat ik het niet zie. Maar met allebei de gamba's vind ik, bijvoorbeeld, ze zijn naar mij gekomen. Misschien de tweede, ik heb meer voorgevraagd. We hebben over een model gesproken. Maar de eerste gamba heb ik eigenlijk van Geesje niet gekregen, maar wel gekocht. Haar eerste instrument, groot instrument. Het heeft het hoofdje van de god Mercurius, Hermes. En de gamba is ook heel mooi gemaakt met heel veel houtwerk en houtsnij. De koeien van Mercurius kun je ook zien. En ja, weet je, zo de gamba is toegewijd aan Mercurius, de god van. Van de dieven, van de vertellers, van leugenaars. Ja, dus...
Het is niet echt reclame, hè, voor de gamba, dit Ricardo.
Nee, maar de gamba gaat wel fantastische verhaaltjes vertellen. En dat vind ik wel mooi. De andere gamba is meer, het is ook groter, een groter instrument. Ja. En ook een totaal ander karakter. Ja.
Maar goed, gamba is dus eigenlijk, kunnen we zeggen, ja, je belangrijkste instrument. Maar daarnaast speel je ook nog klavecimbal. Je componeert ook?
Componeren, ja, ik heb wel meer, meer arrangeren.
Arrangeren.
Ja, arrangeren, ja. Want componeren, ja, niet echt of alleen maar kleine composities. Ik speel klavecimbal, want ja, de pianoleer heb ik echt nooit ik heb het altijd gedaan. En, ja. En toen, niet lang geleden, ik heb wel een klavecimbal gekocht. Ik wilde eigenlijk zeker een klavecimbal bij mij hebben. En in de laatste tijden heb ik ook andere instrumenten gekocht. Ik heb ook een gotische harp.
Wow.
En het laatste instrument was een portatief orgeltje.
Oh, ja, het portatief orgeltje.
Nou ja, weet je, zeg alleen maar Guillaume de Machaut en Dufayet, omdat ik hou veel ook van dat oude repertoire.
Nou, dan moeten we binnen kameraden dan ook nog wel eens een keer wat mee gaan doen. Ja. Want dat is wel een bijzondere aanwinst, denk ik, in jouw collectie.
Oh ja, zeker.
Ja, maar goed, er is natuurlijk meer dan alleen maar oude muziek. En... wat is nou buiten die oude muziek nog meer? Waar hou je nog meer van?
Ik hou van alles eigenlijk. Van die muziek die goed is. Ik hou van alle composities. Het is eigenlijk... Ja, de muziek die ik niet van hou, luister ik niet. Dus,
ja.
Ik kan alles waarderen eigenlijk. Ik vind alles heel wonderlijk.
Ja, maar een van de grote componisten die natuurlijk naast bijvoorbeeld de Monteverdi, die voor echt een keerpunt in de muziekgeschiedenis zorgde, ook zo'n scharniercomponist is natuurlijk Beethoven.
Zeker.
Met één been in het klassicisme en met één been in de romantiek eigenlijk.
Ja.
En ik begreep dat jij ook enorm van Beethoven houdt.
Zeker, heel veel. En ook dat expressiviteit van hem. Vooral dat, het is ergens heel, met mooie melodieën, maar ergens de expressiviteit, de sterke karakter, kan ik bij hem echt van hem echt genieten. Natuurlijk, pianomuziek ook heel mooi. Vind ik ook heel mooi.
Ja, is dat dan ook nog een soort van eerbetoon aan je oma?
Zeker, want ze speelde ook veel andere componisten. Scarlatti, Beethoven, Liszt. Mm. En ook moeilijke stukken. Ze was echt een goede pianiste.
Wat mooi. Ja. Nou, het lijkt me leuk om eens naar een van die stukken te gaan luisteren. Een bekend stuk ook. Ja. De bekende Appassionata. En dan luisteren we naar het Andante con moto.
Gespeeld door Arthur Rubinstein.
Oh.
En dat, die opname had ik ook toen ik klein was gekregen van mijn oma.
Ja, Ricardo, ik ben ook benieuwd. Hoe ziet jouw leven er nu uit, zeg maar? Als een, nou, laten we een gemiddelde week uit jouw bestaan nemen. Wat doe je allemaal?
Ik ben nog steeds bezig met muziek. Met oefenen, mijn instrumenten bespelen. Muziek schrijven of overschrijven voor camerata.
Geef je ook les?
Ik geef ook les. Ik geef aan het conservatorium barok dansles.
Mm.
En al een tijdje. Ik heb ook gamba les gegeven aan privé leerlingen. En ook piano.
Maar, leuk hoor. Ja. En als je concerten doet, hè, heb je dan, was ik benieuwd naar, heb jij rituelen voor
een
concert?
Ik heb rituelen voor een concert. Ja. Ja en nee. Ik denk misschien met de tijd, als ik minder rituelen heb, dan gaat het misschien nog beter. Of misschien met de leeftijd heb ik meer vertrouwen in mezelf.
Je bent niet bijgelovig. Van als ik dit niet doe, dan gaat het helemaal fout.
Nee.
Ja, voor mij is altijd het, zeg maar, het make-up moment. Dat is een beetje zo mijn manier om in de concentratie te komen. Ja, dat heeft niet zoveel met bijgeloof te maken, maar het heeft meer te maken met inderdaad, ja, een manier om je te focussen of zo.
Nee, natuurlijk. Ik heb wel een moment, zeker voor het concertmoment, waar ik denk. Soms doe ik een paar pasjes. Eigenlijk meer voor de adrenaline. Dan denk ik, ik verlies een klein beetje adrenaline door bij een paar sprongetjes. En dan, voor mijn gevoel, als ik ga spelen, voel ik me rustiger, minder gespannen.
En ben jij iemand die voor een concert het fijn vindt om juist zeg maar met jezelf en in stilte te focussen? Of ben jij meer iemand van, ik blijf lekker kletsen?
Het hangt daarvoor van voor wat ik moet spelen.
Nee, dat vraag ik ook voor mezelf. Wij hopen natuurlijk in de komende jaren om concerten samen te geven. Ja. Dan weet ik of ik je met rust moet laten of juist niet.
Nou, ik ben denk ik rustig. Wel gevoelig, maar... ik vind het nooit eng. Nee.
Je hebt geen last van enorme podiumvrees of dat soort dingen. En zijn er naast muziek maken, zeg maar, dat muziek een hele grote rol in jouw leven speelt, dat mogen duidelijk zijn. Maar zijn er naast het muziek maken nog andere dingen in het leven die jij leuk vindt om te doen?
Nou ja, reizen vind ik ook... leuker, misschien in het begin niet echt, want toen ging ik reizen voor concerten. Maar in de laatste jaren, ik heb wel een paar landen gezien en ik vind het eigenlijk ook leuk om andere landen te leren kennen of zo met vakantie te gaan. Koken is ook, ik hou van lekker eten, dus ik denk. Als ik,
dat is toch een randvoorwaarde om in de kern van de gaat laten
zitten. En het heeft te maken met vooral met lekker eten en gezond eten. Dus het is ook heel ontspannend. Ik denk het heeft te maken met het manuele werk. Als ik bezig met mijn handen ben, dan word ik ook rustiger. Ja. Dus ik kan niet de hele tijd gamba spelen of klavecimbal spelen. Helaas, voor mij... was misschien nog steeds mijn grote wens. Maar ja, soms moet je ook andere dingen doen.
Maar heb je ook niet dat als je staat te koken of je bent, weet ik veel, aan het hardlopen of zo... Ja. Dat je soms nog steeds bezig kan zijn met studeren in je hoofd. En nadenken over hoe je wil dat dingen klinken of...
Ja, soms wel interpretatie, ja. Maar nee.
Nee, als het klaar is, als jij... je gamba weer in de kist doet, dan is het ook, dan sluit je het ook af.
Ik doe ook de gamba niet in de kist.
Je staat bij jou thuis gewoon.
Ik denk dat
het
gevaarlijk is. Als je een instrument in de kist doet, dat gaat misschien niet meer naar buiten. Dus ik heb mijn instrumenten echt altijd ter beschikking.
Open en bloot.
Ja, open en bloot. Omdat ik kijk, misschien speel ik 10 minuten, maar... het portatiefje bijvoorbeeld. Ja. Maar 10 minuten is al heel veel.
Ja, dus dan... ja dat kan heel effectief zijn inderdaad. Van die kleine momentjes om bepaalde loopjes even onder de controle te krijgen.
Inderdaad. Als ik
klankvorming.
Als ik studeren moet, dan het is wel iets anders. Maar het spelen, zeg maar, alleen maar om te spelen, doe ik ook, zeg maar, voor mijn plezier.
Ja. Mooi.
Ja.
En heb je wel eens... je bent nu al meer dan de helft van je leven in Nederland. Je voelt je, denk ik, ook Nederlander. Je voelt je thuis hier.
Ik voel me wel thuis. Nederlander, dat is moeilijk nog steeds. Maar ik voel me prima hier. Ik ben heel blij.
Nooit overwogen om terug te gaan.
Ik ga ook niet terug, denk ik.
Nee.
Ik heb hier mijn leven. En terug naar de zee. Dat wil ik.
We hebben hier ook zee.
Ja, inderdaad.
Best veel.
Dus daarom blijf ik hier ook.
Alleen maar terug voor familiebezoek.
Ja, maar weet je zo, mijn familie is bijna verdwenen. Ik heb geen familie meer. Dus die zijn oud. En ja, ze bestaan nog, maar echt jonge familie heel weinig. En ook niet heel veel contact met hen.
Nee. Nou, dus dit is gewoon...
Hier ben ik, precies...
Je roots.
Ja, of een nieuw land voor mij.
Nieuw land. Mooi. En fijn voor ons.
Nou, fijn voor mij ook dat ik mag met jullie ook werken. Ik vind het fantastisch.
Hey, en wat voor... we zijn nu een viermanschap in de nieuwe constructie van het ensemble. Mm. En wat zijn dan de rollen die jij voor jezelf ziet weggelegd?
Het is nog steeds even zoeken, maar heel assertief geweest. Nog steeds. Ja. Dus met de laatste experiment met de hendel. Ja, het was een repetitie, maar ik was heel erg tevreden. Vooral met de prestatie van iedereen, van ons vier eigenlijk.
Het is echt, mooie arrangement.
Ja, de mooie arrangement mag je ook zeggen, maar ik ben vooral blij met de input van iedereen. Ik heb dezelfde aria daarna gehoord bij mensen die bekende uitvoerders. En ik heb echt zoveel de energie van ons gemist. De levendigheid van ons, de commitment, echt zo meer inspirerend eigenlijk dan mensen die hebben gewoon de noten alleen maar gespeeld eigenlijk. Ja. Nou, ja. Dat vind ik eigenlijk mooier in dit geval.
Nou, inspirerend. Dat voel ik ook als ik met jou musiceer en als we repeteren, dat er heel veel creatieve ideeën en dat er heel veel positieve energie de groep ingaat. Dus dat, ja.
Maar denk ik, dat is de bedoeling en ook de reden waarom wij voor muziek gekozen hebben.
Ja.
Nou, ja. Het is iets moois. Schoonheid.
En verbindend ook.
Ook, ja. Inderdaad, zeker verbindend. Ja.
Ja. Mooi. Ja, ik heb jou ook gevraagd om een guilty pleasure. En toen kreeg ik terug als antwoord, ik geloof helemaal niet in guilty pleasures, nee. Alleen maar in pleasures.
Ja.
Geen schaamte als je muziek beluistert waar je van houdt. En want je zegt, naar slechte muziek luister ik gewoon niet. Maar wat ik natuurlijk eigenlijk bedoelde, is muziek die misschien niet de muziek is die je zelf uitvoert. Waar je wel graag naar luistert.
Ja.
En toen kwam jij aan met, mijn Zweeds is nogal roestig. Ja. Drum ar drum ok saga saga van Agneta Falskog.
Ja.
Ik weet niet of ik het goed zeg.
Ja, we zullen zien. Ja, ik heb
vertel,
ook niet.
Hoe kom je daar ineens bij?
Ja, weet je, omdat inderdaad een guilty pleasure. Wat is een guilty pleasure? En inderdaad, alles wat ik naar luister. Ik doe het met heel veel plezier. En toen dacht ik aan deze zanger uit Mexico, Juan Gabriel. En toen dacht ik, nou ja, maar ik vind het echt fantastisch. Dus ik voel me gewoon niet schuldig dat ik hem naar luister. En ABBA natuurlijk. ABBA heeft ook bij sommige mensen wel een bepaalde connotatie. En dat vind ik ook heel, heel vreemd. Dus ook niet een guilty pleasure. Maar misschien dacht ik aan muziek die ik misschien niet simpel vindt, maar toch leuk om te horen. Want als ik over Bach spreek, Matteo Fletcher, Beethoven, dat is alleen maar echt muziek die is echt, zeg maar, op een hoog niveau. Ik zeg niet dat Agneta Falskog is niet van hoog niveau, maar muzikaal gezien is heel eenvoudig. Weet je, een paar akkoorden.
Gecompliceerd.
Ja. En dan begeleiding. Dus wij kunnen het niet vergelijken met een continuo speel bijvoorbeeld van Händel.
Maar er is ook heel veel hele eenvoudige en ook niet altijd hele goede klassieke muziek.
Zeker, daar ben ik ook mee eens. Maar wat ik zei, dan luister ik niet
naar. Dan luister je dat gewoon niet. Nee.
En dan, het is waar. Maar ja. In dit geval is een goed punt. Want ik vind het wel simpel, maar het geeft me wel een gevoel.
Het is goed gemaakt,
het is goed gezongen, het is goed gearrangeerd. En dat geldt voor ABBA en voor de muziek van Juan Gabriel. De brains achter die muziek van ABBA en Juan Gabriel zijn echt geweldige muzici. Echt fantastisch, echt heel gevoelig. Vooral met orchestratie is fantastisch. Dus ik kan alleen maar lovend spreken over die muziek.
Nou, we gaan er naar luisteren. Ricardo's, we laten het dus geen guilty pleasure noemen, maar gewoon pleasure.
Ja.
Drum maar drum ook saga saga.
Misschien heb ik eigenlijk vergeten te zeggen dat dit stuk of dit liedje van Agneta heb ik eigenlijk gekozen, want het is uiteindelijk een beetje het mengsel tussen die Mexicaanse muziek en ABBA, want Agneta Falskog denk ik zo, ze spreken die naam uit, is de zangeres, de zeg maar, de lead vocal van ABBA.
ABBA, ja.
En ik vind nog steeds echt zo'n mooie stem.
Prachtig, ja.
Echt zo fantastisch. Ja. Een mooi helder stem en ook in het Zweeds. Ik vind het Zweeds echt zo'n mooie taal. Nog steeds, ik kan nog niet praten, maar misschien een keertje in mijn vrije tijd.
Dat is dan weer niet één van de talen die jij spreekt, want dat is ook nog eens zo. Ricardo spreekt ook nog eens 7 talen.
ja, misschien 5 goed genoeg.
Nou, en wie weet ooit ook nog Zweeds.
Ja.
Drömme, dröm, och saga, saga. Drömmer dit gör blott de svaga. Det som skett är gjort och redan. Episod för länge sedan. Många av oss bär på minnen av en tid som en gång varit. Andra har kan hända minnen av en vän som en gång farit. Dröm är dröm och saga, saga. Drömmer dit gör blott de svaga. Men ibland i svåra stunder kan en drömbild bli ett under. Ty man saknar aldrig juni som man gör i januari. Längtar aldrig efter juli som i mörka februari. Dröm är dröm och saga, saga. Drömmer dig gör blott de svaga. Vem vill inte minnas vårar inför vinterns kalla kårar. Vi har alla smultronställen dit vi drar oss många gånger. Alla har vi våra minnen, alla har vi våra sånger.
Ricardo, dank je wel voor dit gesprek. Ik heb genoten van je muziekfragmenten die je hebt uitgekozen. Ik vond het heel leuk om jouw verhaal te horen. Ik ken je natuurlijk al wel een beetje. We kennen elkaar eigenlijk al best wel een tijd.
Ja,
we hebben best wel regelmatig
buiten
Camerata Delft concerten gegeven. Ja. Maar nu zijn we dan toch iets nauwer met elkaar verbonden. En waar kunnen we jou de komende tijd nog horen?
14 maart... heeft Camerata Delft, waar wij ook spelen, een concert in de Schuilkerk.
In onze s'avonds, eigen serie?
Ja, in zo'n eigen serie. En gisteren hebben wij hetzelfde programma gespeeld in Rotterdam. En ik besef me nu dat mensen van het publiek hebben nog niet ontdekt wat is eigenlijk het mysterie van Parijs. Dus ik nodig de mensen of het publiek uit op 14 maart om het mysterie te gaan oplossen. Of zeg maar, ja, find it out.
Nou, ik ben benieuwd. En wie weet zijn er prijzen te verdelen als ze het mysterie oplossen.
We gaan over de prijzen even nog bespreken, maar ik denk wel een kleine beloning.
Zijn er dingen, Ricardo, die wij nog over jou zouden moeten weten, die niet aan bod gekomen zijn?
Nou, nee, denk ik niet. We hebben alles gezegd.
En anders moeten mensen zelf maar naar onze concerten komen.
Precies.
En het komen vragen.
Ja.
Nou, ik wil je hartelijk danken. En ik verheug me om erop om met jou de komende tijd muziek te gaan maken.
Ik ook,
en met de rest van de club natuurlijk.
Zeker, fantastisch. Ja.
Dankjewel voor het luisteren naar Chroniek in Muziek van Camerata Delft.
Bekijk ook de videoserie Chroniek in Muziek op YouTube.
Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cameratadelft.nl.
Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden.
En wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast.
Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert.
Wil je meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website www.cameratadelft.nl of volg ons op YouTube, Facebook en Instagram.
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
Tot gauw bij de volgende aflevering.